Hoofdstuk 18 William Miller, deel 2. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. In 31 na Christus, 3,5 jaar na zijn doop, werd Christus gekruisigd. Met het grote offer op Golgotha kwam er ook een einde aan de offers die 4000 jaar lang hadden gewezen op het Lam van God. Het beeld werd door zijn tegenbeeld vervangen. En daardoor kwam er ook een einde aan de slachtoffers en spijsoffers van de ceremoniële wetgeving. De 70 profetische weken, of 490 letterlijke jaren, die vooral voor het Joodse volk waren bepaald, eindigden dus in 34 na Christus. In dat jaar bezegelde het volk zijn verwerping van het evangelie door het optreden van het Sanhedrin, waardoor Stefanus werd gestenigd en de volgelingen van Christus werden vervolgd. Toen werd de reddingsboodschap niet meer alleen aan het uitverkoren volk gebracht, maar aan de hele wereld. De discipelen moesten vanwege de vervolgingen in Jeruzalem de stad verlaten. Zij dan die verstrooid werden, trokken door het land, het evangelie verkondigende. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en preekte hun de Christus. Petrus werd door de Heilige Geest geleid toen hij het goede nieuws aan de hoofdman uit Caesarea, de godvrezende Cornelius, bracht. En de vurige Paulus, die bekeerd werd, moest het goede nieuws ver weg naar de heidenen brengen, Handelingen 8 vers 4 en 5 en 22 vers 21. De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. Het leed dan ook niet de minste twijfel dat de 70 weken in 457 voor Christus begonnen en in 34 na Christus eindigden. Het is dan ook niet moeilijk te bepalen wanneer de 2300 avonden en morgens eindigden. De 70 weken, of de 490 dagen, waren afgesneden van het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus nog 18 dagen over. Als men bij 34 na Christus 18 jaar optelt, dan komt men op 1844. Volgens de Engels zou bij het verstrijken van deze periode het heiligdom in rechte staat hersteld worden. Zo was het tijdstip van de reiniging van het heiligdom, dat naar men algemeen aannam bij de wederkomst van Christus zou plaatsvinden, ook vastgesteld. Miller en zijn medewerkers meenden eerst dat de 2300 avonden en morgens in de lente van 1844 zouden eindigen, terwijl de profetie doelde op de herfst van het jaar. Deze vergissing was de oorzaak van teleurstellingen en onzekerheid voor de gelovigen die dachten dat Christus in de lente zou terugkomen. Maar dit deed absoluut geen afbreuk aan de juistheid van het argument dat de 2300 avonden en morgens in 1844 eindigde en dat de belangrijke gebeurtenis, die wordt aangeduid als het in rechte staat herstellen van het heiligdom, dan zou plaatsvinden. Toen Miller de schrift begon te onderzoeken om vast te stellen of ze inderdaad van goddelijke oorsprong was, had hij helemaal niet gedacht dat hij tot deze conclusie zou komen. Hij kon de resultaten van zijn onderzoek bijna niet geloven, maar het bewijs van de Bijbel was te duidelijk en te overtuigend om te worden verworpen. Hij had de Bijbel 2 jaar lang bestudeerd toen hij in 1818 tot de belangrijke conclusie kwam dat Christus over ongeveer 25 jaar zou terugkomen om zijn volk te verlossen. Hij zei: "Het spreekt vanzelf dat ik blij was met dit heerlijke vooruitzicht. Het is begrijpelijk dat ik er ook vurig naar verlangde te mogen delen in de vreugde van de verlosten. De Bijbel was voor mij nu een nieuw boek. Het was een genot voor mijn geest. Alles wat vroeger onbegrijpelijk, onduidelijk of duister scheen, was verdwenen door het heldere licht dat nu uit zijn heilige bladzijde straalde. De waarheid schitterde met buitengewone pracht. Alle tegenstrijdigheden en ongerijmdheden die ik vroeger had ontdekt, waren verdwenen, hoewel ik niet zou durven beweren dat ik alles volledig had begrepen. Toch scheen er zoveel licht uit de Bijbel om mijn geest, die vroeger verduisterd was, te verlichten, dat ik de Bijbel echt met plezier bestudeerde. Dat had ik me vroeger niet voor mogelijk gehouden. Door de heilige overtuiging dat de Bijbel zulke belangrijke gebeurtenissen voorzegde die binnen afzienbare tijd in vervulling zouden gaan, werd ik geconfronteerd met de vraag wat mijn verplichtingen tegenover de wereld waren. Miller voelde zich gedrongen het licht dat hij had ontvangen aan anderen door te geven. Hij verwachtte wel dat hij op verzet van ongelovigen zou stuiten, maar was er zeker van dat alle christenen blij zouden zijn als zij hoorden dat de verlosser, in wie ze geloofden, binnenkort zou terugkomen. Hij was alleen bang dat velen, door de grote vreugde over het vooruitzicht van hun spoedige verlossing, de leer zouden aannemen zonder zich moeite te troosten de Bijbel te onderzoeken, om na te gaan of alles wel waar was. Hij aarzelde erover te spreken, omdat hij bang was dat hij het bij het verkeerde eind had en daardoor ook anderen op een dwaalspoor zou brengen. Hij ging dus de bewijsgronden die hem tot zijn conclusie hadden geleid nog eens na en onderzocht elke moeilijkheid die hij tegenkwam zeer grondig. De bezwaren bleken in het licht van Gods woord te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Na een studie van 5 jaar was hij er ten volle van overtuigd dat zijn conclusies juist waren. Hij was toen nog meer dan vroeger overtuigd dat het zijn plicht was aan anderen bekend te maken wat volgens hem duidelijk door de Bijbel werd geleerd. Hij schrijft over deze periode: wanneer ik mijn werk deed, hoorde ik altijd een stem die mij voortdurend zei: ga de mensen waarschuwen voor het gevaar dat hun boven het hoofd hangt. En ik moest steeds denken aan Ezechiëls woorden: als ik tot de goddeloze zeg, goddeloze, gij zult zeker sterven, maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal de goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered. Ezechiël 33 vers 8 en 9. Ik was van mening dat als ik de goddeloze duidelijk op de gevaren wees, zeer velen tot inkeer zouden komen. Maar als ze niet waren gewaarschuwd, ik rekenschap zou moeten afleggen voor hun bloed. Miller begon toen in eigen kring zijn opvattingen te spreken wanneer de gelegenheid zich daartoe voordeed. Hij hoopte dat een predikant de juistheid van zijn argumenten zou inzien en zich zou wijden aan de verkondiging van die boodschap. Toch was hij ervan overtuigd dat het ook zijn persoonlijke plicht was de waarschuwing te laten horen. Hij dacht steeds aan de woorden: verkondig het aan de wereld, of ik zal je rekenschap vragen voor hun bloed. Hij wachtte 9 jaar. Al die tijd drukte de zware last op zijn geweten. In 1831 verkondigde hij voor de eerste keer wat hij geloofde en waarom. Zoals Elisa van achter zijn ossen werd geroepen om de profetenmantel aan te doen, moest ook William Miller zijn ploeg verlaten om de geheimenissen van het Koninkrijk Gods bekend te maken. Aarzelend begon hij zijn werk. Hij leidde zijn toehoorders stap voor stap door de grote profetische tijdperken tot aan de wederkomst van Christus. Bij elke nieuwe poging kreeg hij meer kracht en moed wanneer hij zag dat zeer veel mensen belangstelling hadden voor wat hij zei. Pas toen zijn broeders hem vroegen om zijn opvattingen in het openbaar uiteen te zetten, stemde hij ermee in, omdat hij hun woorden als een oproep van God aanschouwde. Hij was toen 50, had nog niet veel in het openbaar gesproken en ging gebukt onder het gevoel dat hij niet geschikt was voor het werk dat voor hem lag. Maar zijn werk werd al vanaf het begin op een bijzondere wijze gezegend en droeg bij tot de redding van zielen. Zijn eerste lezing leidde tot een godsdienstige opwekking waarbij 13 gezinnen op 2 personen na werden bekeerd. Men wilde dat hij onmiddellijk ook nog op andere plaatsen zou spreken. Bijna overal leidden zijn inspanningen tot een herleving in Gods werk. Zondaren werden bekeerd, christenen werden opgewekt tot grotere toewijding en deïsten en ongelovigen werden overtuigd van de waarheid van de Bijbel en van het christendom. De mensen onder wie hij werkte zeiden: hij kan mensen overtuigen op wie anderen geen vat hebben. Hij wilde met zijn prediking de belangrijke godsdienstige onderwerpen onder de aandacht van het publiek brengen en de groeiende wereldsgezindheid en zinnelijkheid van zijn tijd beteugelen. In bijna elke stad werden er tientallen en soms honderden mensen bekeerd door zijn prediking. Op vele plaatsen werd hij met open armen ontvangen door de protestantse kerken van bijna alle richtingen en de predikanten van verschillende gemeenten nodigden hem uit om de dienst te leiden. Miller ging nooit naar een plaats als hij niet uitdrukkelijk was uitgenodigd. Toch was het hem na heel korte tijd niet meer mogelijk alle uitnodigingen te aanvaarden. Velen die het niet met hem eens waren over het juiste tijdstip van de wederkomst, waren er wel van overtuigd dat Christus spoedig zou terugkomen en dat ze zich op de gebeurtenissen moesten voorbereiden. Zijn werk maakte in sommige grote steden diepe indruk op de mensen. Handelaars in sterke drank sloten hun zaken en stelden hun lokalen ter beschikking als een vergaderruimte. Speelholen sloten hun deuren. Ongelovigen, deïsten, universalisten en zelfs de meest verstokte losbandigen kwamen tot inkeer. Sommigen hadden al jaren geen voet meer in de kerk gezet. Verschillende kerken hielden in verschillende wijken op bijna elk uur van de dag gebedsbijeenkomsten. Zakenmensen kwamen tussen de middag samen om God te loven en te danken. Er was geen drukte en opwinding. De mensen waren zeer ernstig. Miller sprak net als de hervormers meer tot het verstand en het geweten dan alleen tot de gevoelens van de mens. Miller kreeg in 1833 van de baptistengemeente, waarvan hij lid was, toestemming om te preken. Een groot aantal predikanten van die kerk stond achter hem. En met hun uitdrukkelijke goedkeuring kon hij zijn werk voortzetten. Hij reisde en preekte overal zonder onderbreking, met name in New England en de zogenaamde Middle State van Amerika. Hij betaalde jarenlang alles zelf en heeft later nooit zoveel geld gekregen dat hij er al zijn reiskosten mee kon betalen. Zijn werk voor de gemeenschap was dus geen zeer winstgevende bezigheid, maar veel eer een adderlating voor zijn persoonlijke vermogen, dat in die tijd trouwens geleidelijk begon te verminderen. Hij had een groot gezin, maar omdat ze sober leefden en hard werkten, bracht zijn boerderij toch genoeg op om in de behoeften van zijn gezin te voorzien en zijn uitgaven te dekken. In 1833, 2 jaar na het begin van Miller's openbare aankondiging van de spoedige wederkomst van Christus, verschenen de laatste tekenen die volgens Jezus aan zijn komst vooraf zouden gaan. Jezus had gezegd, de sterren zullen van de hemel vallen, Matteüs 24, vers 39. In de openbaring verklaarde Johannes, toen hij in visioen de gebeurtenissen zag die de dag van de Heere aankondigde, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer ze door de harde wind geschud wordt, Openbaring 6, vers 13. Deze profetie werd op indrukwekkende wijze vervuld door de grote sterrenregen van 13 november 1833, de grootste en mooiste in de geschiedenis. Het hele firmament boven de Verenigde Staten was toen urenlang als een reusachtig vuurwerk. Sinds de tijd van de eerste kolonisten is er in dit land geen verschijnsel meer aan de hemel geweest, dat door sommigen met zoveel verbazing en door anderen met zoveel angst en benauwdheid is gevolgd. Velen herinneren zich de pracht en de schoonheid nog. Het heeft nog nooit zo zwaar geregend als op die dag toen de meteoren op de aarde vielen. In oost, west, noord en zuid was de sterrenregen even dicht. Kortom, de ganse hemel scheen in beweging. Het verschijnsel dat in professor Silliman's journal werd beschreven, was overal in Amerika te zien. Van 2 uur 's morgens tot klaarlichte dag waren aan de hemel, die helemaal onbewolkt was, voortdurend schietende en verblinkende schitterende lichtbollen te zien. De schoonheid van dit natuurverschijnsel was met geen pen te beschrijven. Wie het niet gezien heeft, kan er zich geen juist beeld van vormen. Het scheen alsof de hele sterrenhemel op één punt bij het zenit was samengekomen en dan met de snelheid van de bliksem tegelijkertijd naar alle richtingen uitspatten. Er scheen geen einde aan te komen. 1000 en nog eens 1000 meteoren volgden elkaar op alsof ze juist voor deze gelegenheid waren geschapen. Men kan zich dit verschijnsel het beste voorstellen als een vijgenboom die door de harde wind zijn vijgen laat vallen. In de New York Journal van 14 november 1833 verscheen een lang artikel over dit verschijnsel waarin deze passage voorkomt. Ik denk dat geen enkele natuuronderzoeker of geleerde ooit een gebeurtenis zoals die van gistermorgen heeft beschreven of heeft opgetekend. 1800 jaar geleden heeft een profeet dit alles nauwkeurig verzegd. Als wij tenminste willen toegeven dat met sterren des hemels die op de aarde vallen, een sterrenregen wordt bedoeld, wat volgens mij de enige mogelijke letterlijke betekenis is. Zo was het laatste teken dat Christus wederkomst aankondigde ook verschenen. Jezus had zijn discipelen, naar aanleiding van deze tekenen, gezegd: Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Matteüs 24, vers 33. Na deze tekenen zag Johannes de volgende belangrijke gebeurtenis, die kort daarna zou voorkomen. En de hemel week terug als een boekrol, terwijl de aarde beefde en alle bergen en eilanden van hun plaatsen werden gerukt, en goddelozen in radeloze angst wilden wegvluchten voor het aangezicht van de Zoon des Mensen, Openbaring 6, vers 12 tot en met 17. Velen die de sterrenregen hadden gezien, beschouwden dit verschijnsel als een voorloper van het komende oordeel, als een angstaanjagend beeld, een ware voorloper, een genadig voorteken van die grote verschrikkelijke dag. Hierdoor werd de aandacht van de mensen bepaald bij de vervulling van de profetie, en velen luisterden naar de waarschuwingen van de wederkomst. In 1840 ging een andere profetie in vervulling die algemene belangstelling trok. In 1838 had Josiah Litch, een van de belangrijkste verkondigers van de wederkomst van Christus, een werk gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse Rijk voorzegde. Volgens zijn berekeningen zou deze macht in de loop van de maand augustus 1840 ten val worden gebracht. Enkele dagen voor de vervulling schreef hij: Als wij ervan uitgaan dat de eerste periode van 150 jaar precies is uitgekomen, voor Dercosus met toestemming van de Turken de troon besteeg, en dat de 391 jaar en 15 dagen begonnen aan het einde van de eerste periode, dan moeten deze eindigen op 11 augustus 1840. Op die dag zal de Ottomaanse macht in Constantinopel ten val komen. Ik geloof dat dit inderdaad het geval zal blijken te zijn. Op het aangeduide tijdstip aanvaarde Turkije, door bemiddeling van zijn ambassadeurs, de bescherming van de Europese mogendheden en kwam het onder controle van christelijke landen. De voorspelling was nauwkeurig uiteengezet. Toen dit bekend werd, kwamen zeer vele mensen tot de overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën juist waren. Dit was een zeer grote steun voor de Adventbeweging. Knappe en invloedrijke mannen sloten zich bij Miller aan en hielpen hem bij de verkondiging en de publicaties van zijn opvattingen. Het werk maakte grote vorderingen tussen 1840 en 1844. William Miller was verstandig en zijn geest was gevormd door overdenking en onderzoek. Bovendien had hij wijsheid van boven gekregen, omdat hij met de bron van wijsheid verbonden bleef. Hij was integer en werd overal waar men rechtschapenheid en morele onkreukbaarheid op prijs stelde, geëerd en gewaardeerd. Hij liet oprecht vriendelijkheid en christelijke nederigheid en zelfbeheersing samengaan. Hij was voorkomend en minzaam tegenover iedereen. Hij was bereid naar de mening van anderen te luisteren en hun argumenten te overwegen. Hij toetste alle theorieën en leerstellingen zonder hartstocht of opwinding aan het woord van God. Zijn denken was zuiver en hij had een grondige kennis van de Bijbel, waardoor hij dwalingen kon weerleggen en bedrog aan het licht kon brengen. Toch stuitte hij bij zijn werk op veel verzet. Zoals ook het geval was geweest met de vroegere hervormers, werd de waarheid die hij verkondigde niet gunstig ontvangen door de populaire predikanten. Zij konden hun opvattingen niet aan de hand van de Bijbel bewijzen en moesten een beroep doen op de uitspraken en leerstellingen van mensen en op de overleveringen van de kerkvaders. De verkondigers van de adventwaarheid aanvaarden echter alleen de schrift. De Bijbel en de Bijbel alleen was hun wachtwoord. Hun tegenstanders moesten hun eigen zwakke, onbijbelse argumenten kracht bijzetten door spot. Ze hadden veel tijd, geld en talenten over om kwaad te spreken van mensen die er alleen van beschuldigd konden worden dat ze vol vreugde naar de wederkomst van hun Heer uitzagen. Er naar streefde een heilig leven te leiden en anderen aanspoorden om zich op Christus wederkomst voor te bereiden. De tegenstander stelde alles in het werk om mensen af te leiden, zodat ze niet over de wederkomst zouden nadenken. Ze brandmerkte het onderzoek van de profetieën over de wederkomst en het einde van de wereld als zonde, als iets waarvoor men zich moest schamen. Zo ondermijnden de populaire predikanten het geloof in Gods woord. Hun leer bracht de mensen tot ongeloof. En velen veroorloofden zich de vrijheid naar hun eigen goddeloze begeerte te wandelen. De aanstichters van het kwaad gaven dan de schuld aan de Adventisten. Miller trok volle zalen. Zijn toehoorders waren verstandig en luisterden aandachtig. Toch werd zijn naam zelden in de godsdienstige pers genoemd. En als het wel gebeurde, was het om te spotten en hem door het slijk te halen. De onverschilligen en ongelovigen werden aangemoedigd door de houding van de predikanten en gebruikten lastelijke scheldnamen en maakten gemene, godslastelijke grappen om zijn persoon en zijn werken in het diskrediet te brengen. Deze ouder wordende man met grijs haar, die zijn comfortabel huis verliet en op zijn eigen kosten van de ene stad naar de andere reisde, onvermoeibaar werkte om de ernstige boodschap dat het oordeel nabij was aan de wereld te brengen, werd door zijn tegenstanders bestempeld als fanaticus, een leugenaar en een bedrieger. De spot, de leugens en de minachting die men hem naar het hoofd slingerde, lokte verontwaardiging uit bij de mensen en zelfs bij de dagbladpers. Buitenstaanders zeiden, als men zo'n verheven onderwerp met zulk verschrikkelijke gevolgen zo licht opneemt en er zelfs mee durft te spotten, speelt men niet alleen met de gevoelens van de voorstanders en de verdedigers, maar spot men ook met de dag van het oordeel en met de godheid en veracht men de verschrikkingen van zijn gericht. De aanstichters van alle kwaad probeerden niet alleen de vloek van de adventboodschap tegen te houden, maar wilden ook de boodschapper zelf vernietigen. Miller wilde de waarheid van het schrift in het hart van zijn toehoorders schrijven. Hij veroordeelde hun zonde en verstoorde hun zelfvoldaanheid. Zijn duidelijke, scherpe woorden ergerden hen. Het verzet van de kerkleden tegen de boodschap was een aanmoediging voor mensen van slecht allooi om nog verder te gaan. Zijn vijanden hadden het plan beraamd om hem na afloop van een vergadering te vermoorden. Maar er waren heilige engelen in de menigte. Een van hen nam het gedaante van een man aan, leidde de boodschapper van God weg uit het gespuis en bracht hem in veiligheid. Zijn werk was nog niet voltooid en Satan en zijn medewerkers konden hun plan niet ten uitvoer brengen. Ondanks het verzet kregen nog meer mensen belangstelling voor de Adventbeweging. Er waren geen tientallen of honderden, maar duizenden belangstellenden. Zeer veel mensen hadden zich bij de bestaande kerken aangesloten. Maar na enige tijd ging men ook vijandig staan tegenover deze bekeerlingen. En de kerken begonnen tuchtmaatregelen te nemen tegen de gelovigen die Miller's opvattingen deelden. Miller schreef toen een open brief aan de christenen van alle kerken, waarin hij zei dat men hem aan de hand van de Bijbel moest bewijzen dat hij dwalingen verkondigde. Hij schreef, welke geloofspunten die wij verkondigen, komen niet uit het woord van God, dat u toch ook aanneemt als de enige regel voor geloof en leven? Wat hebben wij misdaan dat men zo tegen ons tekeer gaat van het kansel en in de pers, waardoor u het recht meent te hebben ons Adventisten uit te sluiten en te verstoten? Als wij het bij het verkeerde einde hebben, verzoeken wij u ons te bewijzen op welke punten wij dwalen. Toon ons op grond van Gods woord aan waarin wij ons vergissen. We hebben al genoeg spot moeten verdragen. Dat zal voor ons nooit een bewijs zijn dat wij ongelijk hebben. Alleen het woord van God kan ons van idee doen veranderen. Wij zijn na overleg en gebed tot deze conclusie gekomen en hun juistheid wordt door de schrift bewezen. De waarschuwingen die God door bemiddeling van zijn boodschappers tot de mensen heeft gericht, zijn altijd met hetzelfde ongeloof ontvangen. Toen God de wereld vanwege de verdorvenheid van Noach's tijdsgenoten met een zondvloed wilde overspoelen, maakte hij zijn bedoelingen eerst bekend, zodat zij de kans kregen de verkeerde weg te verlaten. 120 jaar lang hebben ze gelegenheid gehad de waarschuwingsboodschap te horen en tot inkeer te komen, als ze niet door Gods gramschap vernietigd wilden worden. De boodschap kwam echter over als een verzinsel en zij geloofden haar niet. Ze werden verhard in hun boosheid, dreven de spot met Gods boodschapper, namen zijn oproep niet ernstig en beschuldigden hem zelfs van aanmatiging. Hoe durft één man er een mening op na te houden die afwijkt van de opvattingen van al die knappe mannen van deze wereld? Als Noach's boodschap waar was, hoe komt het dan dat de hele wereld het niet zelf inziet en gelooft? De beweringen van één man tegenover de wijsheid van duizenden. Ze wilden niet het minste geloof hechten aan de waarschuwing en weigerden de ark binnen te gaan. De spotters wezen op de verschijnselen in de natuur. De ononderbroken opeenvolging van jaargetijden. De blauwe hemel waaruit nog nooit één druppel regen gevallen was. De groene velden die 's nachts door dauw werden bevochtigd. Ze zeiden dan, deze man vertelt onzin. Ze verklaarden met minachting dat de prediker der gerechtigheid het slachtoffer was van zijn eigen wilde verbeelding en gingen hun gang, terwijl ze zich nog meer dan vroeger overgaven aan genotzucht en met nog meer overtuiging hun boze wegen bleven bewandelen. Hun ongeloof kon de verzegde gebeurtenissen echter niet tegenhouden. God heeft hun verdorvenheid lang geduld. Hij gaf hen meer dan genoeg tijd om tot inkeer te komen. Toen zij Gods genade echter bleven afwezen, greep God op de vastgestelde tijd in. Christus zei dat de mensen even ongelovig zouden staan tegenover zijn wederkomst. Zoals de mensen in Noach's tijd niets merkten, voordat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn, Matteüs 24, vers 39. Wanneer de mensen die zich Gods kinderen noemen op vriendschappelijke voet gaan met de wereld, wanneer ze leven zoals de wereld en deelnemen aan haar verboden genoegens, wanneer de gemeente zich zoals de wereld aan wilde overgeeft, wanneer de huwelijksklokken luiden en iedereen rekent op vele jaren van voorspoed op aarde, zal er plotseling met de snelheid van de bliksem een einde komen aan hun schitterende vooruitzichten en hun bedriegelijke wensdromen. Zoals God zijn boodschappers had gestuurd om de wereld te waarschuwen dat de zondvloed zou komen, heeft hij ook uitverkoren boodschappers uitgezonden om het naderen van het laatste oordeel bekend te maken. En zoals Noach's tijdgenoten de verzeggingen van de prediker der gerechtigheid belachelijk vonden, spotten velen, ook zij die zich voor Gods volk uitgeven, met de waarschuwing van Miller. Waarom stonden de kerken zo vijandig tegenover de leer van de verkondiging van Christus' wederkomst? De wederkomst betekent voor de ongelovigen ellende en vernietiging, maar voor de gelovigen betekent Christus terugkeer, blijdschap en hoop. Deze belangrijke waarheid is door de eeuwen heen een troost voor Gods trouwe volgelingen geweest. Waarom is deze boodschap net als Christus zelf een steen des aanstoots en een struikelblok geworden voor de christenen? Jezus beloofde zijn discipelen, en wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij mag zijn waar ik ben, Johannes 14, vers 3. Dezelfde medevoelende heiland die de eenzaamheid en het verdriet van zijn volgelingen verzag, gaf de engelen opdracht hen te troosten met de verzekering dat hij persoonlijk zou terugkomen, zoals zij hem naar de hemel hadden zien opvaren. Toen de discipelen hun blik gericht hielden op hem die zij zo lief hadden om hem tot het laatste ogenblik te kunnen zien, hoorden zij de woorden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem ten hemel hebt zien opvaren, Handelingen 1 vers 11. De boodschap van de engel gaf hem weer moed. De discipelen keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en waren voortdurend in de tempel en loofden God, Lucas 24, vers 52 en 53. Ze waren niet blij omdat ze nu gescheiden waren van Jezus en het hoofd zouden moeten bieden aan de beproevingen en verleidingen van de wereld, maar omdat de engel hen had verzekerd dat hij zou terugkomen. De verkondiging van de wederkomst van Christus had, zoals de boodschap van de engelen aan de herders van Bethlehem, goed nieuws moeten zijn. Wie Jezus werkelijk lief heeft, moet zich verheugen over de aankondiging die het woord van God steunt, dat Christus, onze hoop op eeuwig leven, zal terugkomen. Niet om beledigd, veracht en verworpen te worden, zoals bij zijn eerste komst. Want hij zal komen met macht en heerlijkheid om zijn volk te verlossen. Alleen zij die hun heiland niet lief hebben, vinden dat hij maar moet wegblijven. De ergernis en vijandschap van de kerken tegenover deze hemelse boodschap is trouwens het beste bewijs dat ze van God vervreemd zijn. De gelovigen die de adventwaarheid aannamen, beseften dat ze tot inkeer moesten komen en zich voor God moesten verootmoedigen. Velen hadden lang getwijfeld tussen Christus en de wereld. Het drong tot hen door dat ze nu moesten kiezen. De dingen van eeuwige waarde werden buitengewoon belangrijk. De hemel kwam dichterbij en ze zagen dat ze schuldig waren tegenover God. De christenen werden tot een nieuw geestelijk leven opgewekt. Ze merkten dat de tijd kort was en dat ze de anderen zo vlug mogelijk moesten waarschuwen. De aardse dingen werden onbelangrijk nu de eeuwigheid zo dichtbij was gekomen. Ze vonden dat hun geestelijk leven en hun eeuwige heil oneindig veel belangrijker waren dan al het vergankelijke. Gods geest rustte op hen en gaf een bijzondere kracht aan de ernstige oproep die zij tot hun broeders en tot de zondaren richtten om zich voor te bereiden op de grote dag van de Heere. Het stille getuigenis van hun dagelijks leven was een voortdurende veroordeling aan het adres van de meelopers en de ontrouwe kerkleden, die niet gestoord wilden worden in hun jacht naar plezier, geld en wereldse eer. Daarom keerden zij zich tegen de adventwaarheid en de adventisten. Aangezien de argumenten die op de profetische tijdperken steunden onweerlegbaar waren, probeerden de tegenstanders het bestuderen van dit onderwerp tegen te werken, onder het voorwendsel dat de profetieën verzegeld waren. De protestante kerken beweerden dat men een groot deel van Gods woord niet kon begrijpen en dachten daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan de Bijbelgedeelten met de waarheid voor deze tijd. Volgens de predikanten en de gelovigen van die kerken waren de profetieën van Daniël en de Openbaring ondergrondelijke verborgenheden, terwijl Christus zijn discipelen op de woorden van de profeet Daniël wees toen hij sprak over de gebeurtenissen die zich in hun tijd zouden voordoen. Wie het leest, geven er acht op, Matthäus 24, vers 15. De bewering dat de Openbaring een geheimenis is en niet kan worden begrepen, wordt alleen al door de titel van het boek tegengesproken. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem heeft gegeven om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij, Openbaring 1, vers 1 tot en met 3. De profeet zegt, zalig hij die voorleest. In de Statenvertaling staat, zalig hij die leest. Sommigen willen niet lezen, ze worden dan ook niet gezegend. En zij die horen, sommigen willen ook niets horen over de profetieën, ook zij zullen niet worden gezegend, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Velen weigeren acht te slaan op de waarschuwingen en onderrichtingen van de Openbaring. Zulke mensen zullen geen aanspraak maken op de beloofde zegen. Iedereen die de onderwerpen van de profetie belachelijk maakt en de spot drijft met de symbolen die in deze boeken plechtig zijn vermeld, iedereen die zijn leven niet wil veranderen en zich niet wil voorbereiden op de komst van Christus, zal het zonder Gods zegen moeten stellen. Wat geeft de mensen het recht te beweren dat de Openbaring een verborgenheid is die niet door het menselijk verstand kan worden begrepen, terwijl God duidelijk zegt dat het een geopenbaard geheimenis, een geopenbaard boek is? Door het onderzoek van de Openbaring komt men vanzelf terecht bij het boek Daniël. In deze twee boeken vinden wij de belangrijkste richtlijnen die God aan de mensen gegeven heeft voor de gebeurtenissen die zich aan het einde van de wereldgeschiedenis zullen voordoen. Johannes zag in zijn visioenen de uiterst belangrijke gebeurtenissen die zich in de gemeente zouden voordoen. Hij zag haar geestelijke toestand, de gevaren, de strijd en de uiteindelijke verlossing van Gods volk. Hij tekende de laatste boodschappen op die de oogst op aarde tot volle rijpheid zouden brengen. Hij zag in de oogst zowel de schoven voor de hemelse schuur als het onkruid voor het vernietigend vuur. Hij kreeg uitermate belangrijke openbaringen die vooral voor de laatste gemeente bestemd waren. Door deze boodschappen zouden degenen die hun dwaalwegen verlaten en de waarheid aannemen, worden gewaarschuwd voor de gevaren en de strijd die nog zouden komen. Iedereen kan te weten komen wat er met de aarde zal gebeuren. Waarom weten zoveel mensen dan niets af van het belangrijkste deel van de Heilige Schrift? Waarom weigeren zoveel mensen te onderzoeken wat zij leert? Dit is het gevolg van een weloverwogen plan van de vorst der duisternis, om alles wat zijn bedrog aan het licht kan brengen, voor de mensen verborgen te houden. Daarom heeft Christus, die de openbaring aan Johannes gaf, en wist dat men zich tegen het onderzoek van de openbaring zou verzetten, een zegen uitgesproken over iedereen die de woorden van de profetie zou, tussen haakjes voor, lezen, horen en bewaren.